Goedenavond.
Goedenavond.
Nog een paar seconden. Ja. Dames en heren, ik heet u van harte welkom bij deze sessie over de jaarstukken 2019. U wordt voorgesteld dit raadsvoorstel te bespreken en de besluitvorming te agenderen. De volgorde bespreken is door middel van loting. Ik ga het nu maar van tevoren zeggen, anders krijg ik allemaal vragen tijdens de sessie. En ik geef als eerste het woord aan Gezond Haarlemmermeer.
Dank u wel, voorzitter. Vandaag de jaarstukken 2019. En vanuit de accountant blijkt dat de jaarstukken goedgekeurd kunnen worden. Het jaarverslag is voldoende tot goed. Maar één onderdeel is matig en ook verslechterd ten opzichte van vorig jaar. En dat is het inzicht rondom bezuinigingen. Wat vooral mist is de impact van de ingezette en toekomstige taakstellingen en de daadwerkelijke realisatie daarvan. Wij blijven hameren op het feit dat de jaarstukken gelezen en begrepen moeten kunnen worden door al onze inwoners. Wat dan ontzettend helpt zijn simpele dashboards of stoplichten. Dus gebruik veel meer indicatoren die inzicht geven in de realisatie van de doelstellingen. Wat is bijvoorbeeld de bezuiniging? Hoeveel is de bezuiniging, wanneer gerealiseerd en de huidige status? Zo smart mogelijk dus. Wij roepen het college dan ook op hier echt werk van te maken, zodat zeker ook dit matige onderdeel van de jaarstukken, inzicht rondom bezuinigingen, verbeterd en begrijpelijk is voor al onze inwoners. Dit kan kort en bondig en scheelt dan ook weer papier. Heeft ook gelijk weer een bezuiniging binnen. Herhaling. Herhaling kan leuk zijn, grappig, zinvol, effectief, maar ook erg irritant of storend. Zo ook de herhaling die wij in elk financieel stuk van onze gemeente keer op keer lezen. En ook deze jaarstukken zijn geen uitzondering en kennen weer dezelfde herhaling. Te weten, de financiële positie van de gemeente is goed en stabiel, maar we vragen aandacht voor de ontwikkeling van de schuldquote. Daar is die weer, de schuldquote dus. In 2019 97%, anderhalf keer hoger dan het landelijk gemiddelde, en stijgend naar 150% in 2023, ruim 2 keer zo hoog dan het landelijk gemiddelde. Nu kennen we ook de kracht van herhaling. Want wat wij ook elke keer bij herhaling horen, is dat Haarlemmermeer een groeigemeente is en dat de kosten voor de baat uitgaan. Maar ook bomen groeien nu helemaal niet tot in de hemel, zeker geldbomen niet. Dan zullen wij ook onze vraag maar weer herhalen. Wanneer verwacht het college dat deze schuldquote op het landelijk gemiddelde ligt en hoe denkt het college dit te bereiken? Wat ons betreft past dit prima in de eerder besproken dashboards of stoplichten. Want ook in de stoplichten zien we vooruitgang. De nieuwste VRI's tellen af, zodat de verkeersdeelnemer weet wanneer hij of zij mag oversteken. Lijkt ons een prima verbetering van de stoplichten. Dus trek dit door naar de schuldpositie van onze gemeente. Wanneer heeft Haarlemmermeer weer een schuldquote die op het landelijk gemiddelde ligt? Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Koning. Uw microfoon staat toch open, dan kunt u gelijk het woord voeren.
Ja, ik had hem net weer uitgezet. Voorzitter. Het is een wat vreemde jaarrekening geworden. Voor het eerst hebben we geen positief saldo. Er wordt 1,1 miljoen als positief resultaat bestempeld en in de algemene dekkingsreserve gestort. Maar tegelijkertijd wordt ten laste van die reserve 4,5 miljoen aan niet besteden budgetten doorgeschoven naar 2020. Zodat per saldo 3,3 miljoen wordt onttrokken aan algemene dekkingsreserve. Het tweede opvallende punt is het beslispunt 1. Het college heeft besloten om een voorziening achterstallig onderhoud verhardingen in te stellen en hierin 5,5 miljoen te storten. Even voor de helderheid, ook het CDA vindt dat het onontkoombaar is dat deze voorziening wordt ingesteld en ook het doel waarvoor. Daar staan wij volledig achter, al hebben we er wel wat vragen over. De raad zou het instellen van een voorziening en het doteren ervan gemandateerd hebben aan het college. Naar de mening van mijn fractie is dit niet meer het geval. De financiële verordening 2009 heeft het wel geregeld. Daar staat, omdat de raad bij het instellen van een voorziening weinig ruimte heeft voor het maken van keuzes en voorzieningen een verplichtend karakter hebben, wordt voorgesteld dat voor het instellen van een voorziening niet langer een raadsbesluit nodig is. En dat wordt vervolgens in artikel 12 van die verordening geregeld. Vervolgens is er een notitie reserves en voorzieningen 2015. Deze notitie heeft als beginzin dat dit voorstel is gebaseerd op de financiële verordening 2009. In de tekst, dus niet als expliciet beslispunt, staat vermeld wat in de verordening 2009 is geregeld met betrekking tot mandaat. Er is dus niets mis mee dat een voorstel dat is gebaseerd op de functionele verordening 2009 nog eens vermeld wat in die verordening is opgenomen. Maar tenslotte komt de financiële verordening 2016. Die trekt de verordening van 2009 in en regelt niets over mandatering. Er staan een paar puntjes bij die van kracht blijven, maar niet deze. Dus het verleende mandaat is ingetrokken, bestaat niet meer. Ik heb ook gesproken met de wethouder en de directeur financiën. En ik kan hen niets kwalijk nemen. Zij hebben zorgvuldig gehandeld en weten zich gesteund door een juridisch advies dat zij hebben ingewonnen. Ik heb ook juridisch advies ingewonnen en die geven mij gelijk. Niet zo verwonderlijk, want die bedrijfstak houdt het hoofd boven water met het geven van tegenstrijdige adviezen. Mijn adviseurs stellen kortweg: ingetrokken is ingetrokken. En de nota's reserves en voorzieningen 2015 noemt in de tekst alleen hoe het op dat moment middels de financiële verordening 2009, waar die notitie op is gebaseerd, is geregeld. Ook wordt mandatering niet als expliciet beslispunt genoemd. Kortom, ik heb geen enkele twijfel. Er is geen sprake van mandatering. Indien u wel twijfels heeft, dan adviseren wij u het amendement te steunen, die de meeste zekerheid biedt over een rechtsgeldig besluit, terwijl de materiële inhoud niet wijzigt. Iets anders is natuurlijk de informatieplicht hierover. Dat had beter gemoeten. We ontvangen overal brieven over, maar als 5,5 miljoen van een positief resultaat wordt weggesluist, dan wordt dat pas bij de behandeling van de beheerplannen meegedeeld. Het college dient er zorg voor te dragen dat voor elke voorziening een onderbouwing aanwezig is. En die vinden wij buitengewoon mager met een simpele verwijzing naar de CRO-normen. Maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat er kapitaalsvernietiging en onveilige situaties in het geding zijn. Dan moeten er bij het onderhoud toch omissies plaatsgevonden hebben. Mogelijk verkeerde prioriteiten. Kortom, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Over de programma's en paragrafen zijn zoveel technische vragen gesteld, welke ook adequaat zijn beantwoord. Dus dat kan ik buiten beschouwingen laten. Wat voorts opvalt, ik noem het alleen even, het is geen technische vraag. Hoe kan het dat we 39% van de kredieten in casu 43,6 miljoen niet gebruiken en dus doorgeschoven moeten worden? Is dat veel of is dat normaal? Ik weet het niet. Het krediet voor parkeerterrein Pier K in Ivennep, waar ondernemers de plaats al zo lang op wachten, moet opnieuw aangevraagd worden. Iets anders wat ons opviel is het aantal opgebouwde verlofuren van 82.493 met een waarde van 3,5 miljoen. Waar is de tijd dat je 1 week verlof mocht meenemen? Dan was het stuurmeer aan verlof ongeveer 36.000 geweest als iedereen 1 week zou meenemen. Maar goed, ik mag geen technische vraag meer stellen, dus blijft de verbazing. En eigenlijk zeg ik het alleen maar om te laten zien dat ik echt het hele stuk heb gelezen. Maar goed, als je het verslag van de accountant leest met een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en financiële rechtmatigheid. De financiële positie wordt goed genoemd, het weerstandsvermogen is op orde. De eigen interne controles bij het sociaal domein hebben goed gewerkt. De interne beheersing is op goed niveau. De leesbaarheid is goed, de teksten zijn compact en goed geformuleerd. Jaarstukken hebben in vergelijking met vorig jaar een kwaliteitsimpuls gehad. De interne beheersing is op orde. Een enkele onrechtmatigheid bij aanbestedingen. dat we bij het sociaal domein nog een tekort hebben van 6 ton ten opzichte van de gewijzigde begroting, is ons inziens onontkoombaar.
Rond u af? Immers...
Ik heb nog 3 zinnen. Oh, dit sla ik wel over. Met 2 ratio's op groen en 1 op oranje is de ontwikkeling van de schuldquote zoals verwacht. Dan kunnen wij maar 1 ding doen. En dat is vaststellen die jaarrekening. Met inachtname van het amendement. Ik dank u wel.
Dank u wel. En ga ik naar GroenLinks. Meneer Koning, kunt u uw microfoon uitzetten? Ja. Dank u wel. Ga ik naar GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. Ik kan weer op dingen aansluiten bij wat de heer Koning zei, maar ik ga toch nog een paar dingen toevoegen. Het is in ieder geval mooi om zo voor het zomerreces de jaarstukken 2019 nog te kunnen behandelen. Dat maakt het een beetje een rondgeheel. Het is een belangwekkend stuk, er is ook al veel over gezegd en over geschreven de afgelopen weken. We hebben ook veel technische vragen gesteld en in totaal 64 pagina's aan antwoord terug. De heer Koning zei het ook al, waarvoor veel dank, zeer verhelderend. Ook complimenten over de informatiewaarde. Daar praten we op andere plekken over door, maar we zien nu al grote stappen gezet. Goed om te zien in ieder geval. Over de uitvoeringspercentages, de realisatiegraad, daar hebben we het ook al over gehad bij de NPI. De heer Koning had het over dat vorig jaar 39% niet was uitgegeven. Het jaar ervoor was het zelfs 50%. Maar we hebben daar op een andere plek al onze zorgen over uitgesproken. Dat maakt het voor de raad in ieder geval heel lastig om een vinger aan de pols te houden. Waar praten we vandaag dan nog wel over? Nou, vandaag over de politieke eindrekening. Ik zou bijna zeggen de politieke eindafrekening. Het politieke oordeel. Laten we dan beginnen bij het positieve advies van de auditcommissie. En van de controleerde accountant heeft in zijn verslag bovendien gezegd dat de financiële positie van Haarlemmermeer goed te noemen is. Wat onder meer blijkt uit de solvabiliteit en de structurele exploitatieruimte. Maar ook dat er dus wel degelijk zorgen zijn over de schuldquote. En de auditcommissie adviseert de raad om het college te verzoeken met een voorstel hierover naar de raad te komen. Rekening houdend met het realisatiepercentage, waar wij net ook over spraken. Dus laat ik die vraag hier dan ook maar meteen stellen aan de collega's, dan kan het college daarmee aan de slag. Oftewel, college, wilt u dat gaan doen wat de auditcommissie de raad adviseert. Verder goed te lezen dat de interne beheersing op orde is, mede ook naar aanleiding van het vele werk naar het rapport Spel en de Spelregels. En we zijn ook heel blij, dat willen we hier ook graag gezegd hebben, met de opmerkingen van de accountant over brede welvaart en over de SDG's, de Sustainable Development Goals. En de oproep om dit als gemeente als uitgangspunt van beleid te gaan hanteren. Dit sluit aan bij de oproep die GroenLinks hierover al eerder deed bij de algemene beschouwingen. En we kijken er dan ook naar uit om hier vrij snel na de zomer over verder te spreken. Dan nog 2 vragen. In ieder geval vragen we je extra aandacht voor de opmerking van de accountant dat de rechtmatigheidsverantwoording nog niet op schema loopt. En dat terwijl het college hierover vanaf 2021 zelf verantwoordelijkheid draagt. Kan het college ons ervan overtuigen daarvan voldoende doordrongen te zijn van dat belang? En dan als laatste voorzitter, de heer Konings sprak er ook al over, de voorziening van 5,6 miljoen. Ook wij hadden de vraag, hoe kan dit nou gebeuren? Onze fractie, maar eigenlijk de hele raad, heeft er al vaak aangegeven dat we in deze gemeente te maken hebben met achterstallig onderhoud. Die signalen die waren toch al lang duidelijk. Waar moet dat uiteindelijk via de BBV-regels dan ook onderkend worden? En hoe gevaarlijk waren die verhardingen in de praktijk nou eigenlijk echt? We doen toch ook inspecties? Dus dat roept bij ons de vraag op, zijn we wel in controle op dit gebied? De voorziening is nodig voor situaties die levensbedreigend zijn of kapitaalsvernietiging. En dat is wel echt het uiterste en ook een stevige tik op de vingers, vinden wij. Terwijl er toch ook al lange signalen waren dat ook gewoon de staat van onderhoud slecht is. En daarbij gaat het echt niet altijd alleen maar om levensgevaarlijke situaties, maar wel om heel vervelende situaties. Er zijn al vragen over gesteld, ook al eerder, maar de onvrede blijft sluimeren. Onvrede over onze eigen politieke besluitvorming als raad. Wel vele miljoenen voor nieuw asfalt, maar helaas weinig voor het bestaande. Maar ook onvrede over dit duveltje uit het doosje. En de manier waarop we hier uiteindelijk mee zijn geconfronteerd. Die onvrede, daar sluit ik mee af.
Dank u wel. Dan ga ik voor het woord namens Forza. Wie is dat? Wie gaat dat doen?
Dat mag ik
meneer doen. Meneer Vermeulen, gaat u gaan.
Ja, dank u, vriendelijk. Even kijken, mijn tekst. Voorzitter, De jaarrekening 2019. We moesten er even op wachten, maar daar is hij dan en we mogen er wat van vinden. De accountant heeft de cijfers gecontroleerd en goed bevonden. Onze controller heeft vastgesteld dat alle procedures juist zijn doorlopen. Ons college zegt vele ambities en doelstellingen te hebben, maar omdat die doelen niet concreet zijn gemaakt in de begroting, kunnen we niet weten welke ambities en tegen welke kosten er verwezenlijkt hadden moeten zijn. Het geld is in ieder geval op en we moeten maar aannemen dat dit doelmatig en doeltreffend is besteed. Ik beperk mijn bijdrage derhalve tot 2 voorzieningen. 1 voorziening die in het oog springt is een extra storting in de voorziening pensioen en wethouders van 1,7 miljoen euro. Dit komt onder meer door de verlaging van de rekenrente van 1,65 naar 0,29%. De Nederlandse Bank publiceert de te gebruiken rentestructuur om de pensioenverplichtingen te waarderen. De zogenaamde rekenrente. Eind 2019 bedroeg deze 0,74%. Voor looptijden langer dan 20 jaar, lees pensioenen, wordt op de marktrentecurve een correctie toegepast. Deze correctie zorgt ervoor dat de rente geleidelijk naar een historisch gemiddelde toegroeit. De lange rente was eind 2019 2,1%. Deze methode wordt toegepast door alle pensioenfondsen en verzekeraars. De fractie van Fortsa kan dan ook geen enkele reden bedenken dat een rekenrente van 0,29% gerechtvaardigd zou zijn. Verder vindt de fractie van Fortsa het ongepast dat, ondanks dat dit ongetwijfeld aan alle regels voldoet, gepensioneerden op hun pensioen worden gekort en dat de pensioenen van oud-wethouders gewoon uit de lopende rekening worden aangevuld. De volgende voorziening. Het college heeft besloten de voorziening achterstallig onderhoud verhardingen in te stellen en hierin 5,6 miljoen te storten. Het college heeft dit natuurlijk helemaal niet besloten. Het BBV schrijft dit dwingend voor. Er is al veel te doen geweest over deze voorziening. Had die niet eerder aan de raad gemeld moeten worden? Formeel wellicht misschien niet, maar het was wel zo chic geweest. Wat ons bij Fortsa tegen de borst stuit, is met welk dédain wethouder Steffens de bal keer op keer terugkaast naar de raad zodra zij op omissies in haar portefeuille wordt aangesproken. Zo ook in deze. De raad wist immers in 2015 al dat er sprake was van achterstallig onderhoud. Niet zo zeuren dus. De raad stelt de kaders, wethouder Steffens. Het is aan u om die kaders om te zetten in beleid. En tot zover kunnen we bij Fortsa nog niet erg onder de indruk raken op de manier waarop u het in deze portefeuille de afgelopen 6 jaar heeft gedaan. We zijn 5 jaar verder sinds u blijkbaar de raad had geïnformeerd. En nu zijn het nota bene de boekhoudregels die u tot actie moeten manen door deze verplichte voorziening. Deze 5,6 miljoen betreft alleen nog maar het achterstallig onderhoud dat voor acute levensbedreigende situaties zorgt. Dat is nogal wat. Er is 18,5 miljoen nodig om alle achterstalligheid weg te werken, bleek uit beantwoording van vragen van onze fractie. Bijna 10% van onze algemene reserve hebben we dus verkregen door geen onderhoud te plegen met inmiddels dus levensbedreigende situaties tot gevolg. We wisten dankzij onderzoek van de Rekenkamer al dat het er bij onze afdeling vastgoed weinig professioneel aan toe gaat. Sturingsinformatie voor de raad ontbreekt en die situatie gaat in 2 raadsperiodes met wethouder Steffens niet verbeteren. Het door de Rekenkamer geadviseerde accommodatieplan bleek een 9-jarenplan. De eerste verduurzaming van dorpshuizen en wijkgebouwen, zoals beoogd in haar accommodatieplan, heeft de wethouder buiten het zicht van de raad om uitgevoerd, zonder dat deze tot de verhoging van de huurprijs hebben geleid. Dat belooft wat voor de toekomst, voorzitter. Vanuit bronnen binnen de ambtelijke organisatie hebben wij begrepen dat het er bij beheer en onderhoud wellicht nog minder professioneel aan toe gaat dan bij vastgoed. De deplorabele staat van de verhardingen doet Fortsa daar niet aan twijfelen, voorzitter. En als kerst op de taart is daar de totaal ontspoorde fusie tussen de burgemeester Amersfoortschool en de Rietveldschool, die onze wethouder onderwijs gewoon laat gebeuren. Niet haar verantwoordelijkheid. Met haar reactie van vandaag dat ze niet op de hoogte is van het opheffen van de BAS, heeft de wethouder zichzelf volledig ongeloofwaardig gemaakt. Ze is daarmee de enige inwoner van onze gemeente die dit nog niet wist. De wethouder ging ook niet in op haar wettelijke plicht het bestuur van de BAS over te nemen bij 50 handtekeningen. Er zijn er 71.
Voorzitter, graag een punt van orde als kan.
Jazeker, gaat uw gang.
Met alle respect, heer Vermeulen. Prachtig betoog hoor, maar dit gaat over de jaarstukken 2019. Hè? Dit gaat niet over de wethouder Steffens. Ik vind het prima hoor, dat u een heel betoog heeft over hoe het allemaal in het verleden mis is gegaan. Ik zou u graag willen vragen om op een constructieve wijze naar 2019 te kijken. En ja, ik zou u eigenlijk willen vragen om op te houden met dit monoloog als het gaat om wethouder Steffens. Dank.
Meneer Vermeulen.
Ik ben niet van plan om op te houden met mijn monoloog over wethouder Steffens. Ik haak bij allemaal dingen aan die spelen in deze jaarrekening. En dat zijn toevallig de portefeuilles van wethouder Steffens. En ik ben met mijn verhaal bijna klaar. Dus meneer El Idrissi zal nog heel eventjes geduld moeten hebben. Goed. Als u het met uw toestemming, voorzitter, wil ik graag verder gaan.
Ja hoor, gaat u gaan.
Oké. Okay. Samenvattend hebben een wethouder die op ieder portefeuille die zij beheert geen regie weet te pakken en wat de fractie van Forza betreft daarmee een dikke onvoldoende scoort. Ons geduld, voorzitter, begint op te raken. In het bedrijfsleven was een dergelijk zwakke bestuurder allang via de achterdeur vertrokken. Wat Forza betreft was een motie hiertoe aan de orde geweest. Alvorens hiertoe over te gaan, willen we wethouder Steffens de ruimte geven om beter te presteren en willen we haar verzoeken om de raad beter en eerder te betrekken bij wat er speelt in haar portefeuilles. Verder wil ik meegeven dat de verantwoordelijkheid afschuiven naar de raad niet altijd de beste tactiek is. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik naar de ChristenUnie SGP.
Ja, ik drink je kijk boos.
Iemand heeft de microfoon nog open. En gaat uw gang, meneer De Vries.
Voorzitter, het is toch gelukt. De jaarrekening 2019 ligt nu ter vaststelling aan de raad voor. Er was even een kleine hiccup door een communicatiestoornis met de accountant. De infographic, dat is echt wel een verbetering. En we zijn aan het kijken hoe de jaarrekening nog toegankelijker kan worden. En ook meer inzicht kan geven in hoeverre de beoogde effecten, zoals voorgenomen in de begroting, ook zijn gerealiseerd. We hebben er vanmiddag nog naar gekeken met een werkgroep. Te 11:00 kwam nog een heel naar konijn uit de hoge hoed. Een collega noemde het zojuist een duveltje uit een doosje. Een voorziening achterstallig onderhoud van 5,5 miljoen. Waardoor van het anders zo fraaie resultaat. Bij de najaarsreportage werd er immers nog rekening gehouden met 5 miljoen in de plus. Weinig meer overbleef. Sterker, als je ook nog de ongebruikte budgetten die we in het huidige jaar wel verwachten uit te gaan geven er nog afhaalt. Eindigen we bijna 3,4 miljoen in de min. Overigens was onze fractie niet heel erg tevreden over de beantwoording van onze vragen over de voorziening. Tussen de regels door kon je lezen dat we eigenlijk al jarenlang een voorziening hadden kunnen opvoeren. Weliswaar niet verplicht voor de BBV, maar wel mogelijk, zodat we op gebied van de fysieke leefomgeving een zuiverder beeld hadden gehad. En ook wel vreemd dat de zeer uitgebreide lijst, die je eigenlijk alleen maar kan lezen als je A5, A3 formaat uitprint, waarop overigens ook nog reparaties van 55 en 60 euro voorkwamen, eindigde in een bedrag van 4,1 miljoen, zodat er nog een vraagteken overblijft van 1,4 miljoen. Het is al lastig om bepaalde inkomsten en uitgavenstromen goed in te kunnen schatten, zoals bijvoorbeeld de kosten van de zorg of de opbrengst van de toeristenbelasting. Maar het Rijk maakt er in de uitkering van het gemeentefonds helemaal een potje van. De ene keer zit er een tegenvallen van miljoenen in bij de voorjaars- of najaarsrapportage, bij de mei- of de september circuleren. En dan weer een meevallen van heb ik jou daar. De fractie van ChristenUnie SGP heeft op dit aspect medelijden met de ambtenaren die hier chocola van moeten maken. Dan de reserves en het weerstandsvermogen. Dat ziet er volgens de administratie allemaal keurig uit. En de kaststromen zouden de komende jaren nog moeten gaan toenemen. Dus dat biedt de burger perspectief. Ten slotte, de risico's. Ja, die zijn er zeker. We noemen enkele willekeurige uit de jaarrekening. SGN, Televerde, het sociaal domein, tegenvallende grondverkopen, onvoldoende coronacompensatie, kortom, veel aandachtspunten en dus werk aan de winkel. De fractie ChristenUnie SGP wenst het college en zeker de wethouder Financiën succes, sterkte en zegen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik voor de woordvoering namens de VVD naar meneer Boscher.
Nee, mevrouw van Straten.
Kijk, mevrouw van Straten. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, het is al door meerdere mensen gezegd, het is een bijzondere volgorde. We hebben eerst de algemene beschouwingen gehad en nu bespreken we de jaarstukken. Nou, dat komt deels omdat onze accountant gewoon heel erg voorzichtig en secuur te werk is gegaan en nog iets moest onderzoeken. We zijn ook heel blij met de constatering dat het allemaal goed is gegaan en dat ze haar goedkeuring heeft gegeven. Dus we kunnen deze jaarstukken dan ook zelf met gerust hart goedkeuren. Het wordt vanavond dan ook deels een herhaling van punten die al tijdens de algemene beschouwing lang zijn gekomen. En er zullen wat nieuwe punten voorbij komen. Ik maak ook eventjes gebruik van de tijd om dingen die tijdens de algemene beschouwingen wat ons betreft niet goed uit de verf kwamen, omdat we vanwege tijd of geen mogelijkheid tot reactie daar geen gelegenheid toe hadden. Dus die pak ik nu eventjes. Maar als ik eventjes terugkijk naar wat hebben wij hier nou vorig jaar over gezegd. Toen hebben we aandacht gevraagd op basis van de jaarrekening van 2018 voor een aantal zaken. We hebben een lijstje genoemd met zaken waarvan wij vonden, nou, die moeten opgepakt worden. En daar stonden onder andere het raadhuis bij, museumkrukjes, de afvalinzameling en de waterwolf. En ik ben blij te kunnen constateren dat deze onderwerpen ook voortvarend zijn opgepakt het afgelopen jaar. De waterwolf, die sessie hebben we nog niet helemaal afgerond. Dus ik ga ervan uit dat het presidium na het reces die weer op de agenda zet. Verder zijn we vorig jaar begonnen om met elkaar in gesprek te gaan over die informatiewaarde. Hè. Ik hoor dat nu ook weer diverse malen langskomen bij collega's. Ik hoorde de heer Schulman een oproep doen aan het college. Maar ik wil toch ook meegeven dat wij met elkaar juist als raadsleden druk bezig zijn om die informatiewaarde te verbeteren. En het is wel heel fijn om te kunnen constateren dat ook het gemeentelijk apparaat, om het zo maar even te noemen, meewerkt door zo'n mooie infographic mee te leveren bij de jaarstukken. En daarin kunnen onze inwoners ook heel makkelijk zien waar komen onze inkomsten nou vandaan en waar geven we ons geld aan uit. En dan kan je ook heel goed zien dat wij het meeste geld uitgeven aan zorg en werk en maatschappelijke ontwikkelingen. En dat zijn allemaal uitgaven waar onze inwoners direct van profiteren. Verder kan je ook zien dat we echt een ontwikkelgemeente zijn, want daar is ook flink geïnvesteerd in ruimtelijke ontwikkelingen. En dat past bij de ambities die we hebben op het gebied van woningbouw en bedrijvigheid. Er wordt flink ontwikkeld in Haarlemmermeer. Nou, dan nog even terug naar de algemene beschouwingen. En wat we in 2019 als VVD-fractie keer op keer onder de aandacht hebben willen brengen, is het grip krijgen op de zorguitgaven. We hebben daar vorig jaar diverse initiatieven, suggesties voor gedaan. En we missen in deze jaarrekening nog steeds de urgentie om dat op te pakken. Nou hebben we dat tijdens de algemene beschouwingen ook als ons belangrijkste punt ingebracht om daar met elkaar over te debatteren. En het doet ons goed om te zien dat meerdere partijen die urgentie ook zien. En we zullen, ik wil dan hier ook de toezegging doen dat de VVD in ieder geval dit onderwerp na het reces ook weer verder zal oppakken. Want wat ons betreft is daar nog steeds een sterke aanpak nodig in dit dossier. Een ander punt waarover we tijdens de algemene beschouwing hebben gehad, en dat heb ik hier bij vrijwel iedereen teruggehoord, is die voorziening. Ik heb toen aangegeven, we hebben eerder vastgesteld dat er sprake was van achterstallig onderhoud, in grijs noem ik het dan maar even, fietspaden, wegen. Daar hebben we ander beleid voor gemaakt, hè. Meer geld naar grijs, minder naar groen, om het heel simpel te zeggen. En nog bleek met die voorziening dat dat niet genoeg is geweest. Ik heb gevraagd van, nou, waarom is die informatievoorziening nou niet compleet geweest, hè? Want zoals mijn collega's al zeiden, ChristenUnie SGP bijvoorbeeld moeten vragen om wat voor soort achterstallig onderhoud betreft het dan en waar. Dus daar moesten we echt naar vragen. En ik heb gevraagd hoe het nou kan dat dit niet gezien is. Of dat we daar niks eerder over hebben gehoord. Dat het beleid niet is bijgesteld of iets dergelijks. Nou, als antwoord kreeg ik toen eigenlijk wat de heer Vermeulen ook al zei, van ja, u heeft het al eerder geconstateerd en u wist het al. Nou, ik wil deze sessie dan ook nog even aangrijpen om de gelegenheid te geven om de vraag goed te beantwoorden. Dus nogmaals, horen wij graag waarom zijn we niet proactiever en correcter geïnformeerd en hoe kan het dat dit niet voorbij is gekomen. Dan wil ik ook graag de oproep doen om in het vervolg als er zoiets zich voordoet, dat u naar de raad komt of dat het college naar de raad komt om eventueel een beleidswijziging voor te stellen of iets dergelijks, zodat we niet achteraf geconfronteerd worden met een voorziening en wij als raad buitenspel staan. Nou, verder hebben wij het ook nog gehad over de belofte in het coalitieakkoord om in te zetten op diversificatie van het woningaanbod. Nou, gelukkig gaan we daar nu 2 keer per jaar met elkaar over spreken. Ik zag inmiddels dat we ook al een overzicht hebben gekregen over initiatieven die zijn afgewezen. Dus ik ga er vanuit, ik zie in ieder geval voortgang daarin, dat we dat volgend jaar bij de bespreking van de jaarstukken ook mooi kunnen afvinken. Verder hebben we in 2019 de aanval ingezet op de verrommeling in de wijken bij de brengparkjes. We hebben moties ingediend, suggesties gedaan, schriftelijke vragen gesteld. Omdat we zien dat dat een grote irritatie is van veel mensen in de wijken. We vinden de voortgang nog te mager. Dus we zullen ook blijven doorgaan op dit onderwerp. Dat mag het college van ons verwachten. Een nieuw punt waar ik het nog niet echt over heb gehad bij de algemene beschouwingen, maar het zijn de kosten voor de overheid. We zien dat die toch vrij hoog zijn, ook in vergelijking met andere gemeentes, dat daar ook weer een overschrijding heeft plaatsgevonden. Dus dan een nieuwe vraag aan het college van hoe gaan we daar grip op krijgen of hoe gaat het college daar grip op krijgen. En we lezen in de jaarstukken ook dat er een toename is van het aantal verwijzingen naar halt. En dat is zorgelijk wat ons betreft. Hè. Een veilige gemeente is cruciaal. En als onder de jeugd het aantal incidenten en verwijzingen naar halt toeneemt, is dat geen goede voorbode. We moeten wat de VVD betreft en haar streven dat dit volgend jaar dit cijfer gaat dalen. En daar verwachten we dan ook gerichte acties op. En ook de toename van het aantal winkeldiefstallen, high impact crimes, zijn zorgelijk. En daar moet het komende jaar op ingezet worden wat ons betreft. Ik heb wel een positief puntje met betrekking tot de veiligheid, want we konden in de veiligheidsmonitor lezen dat het gevoel van veiligheid van onze inwoners is toegenomen. Van een 7,3 in 2017 naar een 7,5 in 2019. Dus ik hoop dat het over 2 jaar in ieder geval nog een 7,5 is, maar laten we onze ambities hoog stellen. Tot slot, een goede financiële huishouding is meestal niet zo'n sexy onderwerp, maar we hebben in deze coronacrisis maar weer eens ervaren hoe belangrijk het is. Niet zo sexy dus, maar wel heel prettig. Prettig als je een buffer hebt opgebouwd voor slechtere tijden. En we kunnen in deze jaarstukken zien dat wij die buffer hebben. En dan sluit ik af met de verwachting dat we volgend jaar tijdens de bespreking van de jaarstukken ons lijstje van punten dat ik zojuist heb meegegeven ook weer kunnen afvinken als voldaan of aangepakt door dit college. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ga ik naar D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, nou, er is al heel veel gezegd, dus ik kan mijn verhaal in zekere zin wat korter houden. Er ligt een positief advies en dat is zeker mooi te noemen. Er liggen alleen in de jaarstukken ook wel een advies. Een advies van de accountant en ook een advies van de auditcommissie om met name de taakstelling en de voortgang in het sociaal domein op te nemen in de planning en control cyclus. De reactie erop van het college is geweest, dat doen we al. Dat is een antwoord dat wij als oppositie vaker horen. Helemaal volgen doen we dat antwoord niet, want als we kijken bijvoorbeeld naar de transformeermonitor, dan wordt daar veel informatie in opgenomen, maar niet wat dat nou doet daadwerkelijk met de taakstelling en de voortgang van die transformatie. Het sociaal domein is ook een onderwerp, en daar hebben wij ook in de voorjaarsrapportage bij de VVD al aangehaakt, waar we echt met z'n allen enorm op in moeten gaan zetten. Want dat blijft groeien en de coronacrisis zal daar zeker niet op positieve wijze aan bij gaan dragen. We gaan een hele nieuwe groep mensen krijgen die op allerlei mogelijke manieren toegang tot zorg of anderszins nodig heeft. Dus we moeten ook echt serieus durven met elkaar lastige vragen op te stellen. Hoe kunnen we gaan kijken naar besparingen? We hebben het niet gelijk over bezuinigingen, maar hoe kunnen we kijken naar besparingen? Durven we bijvoorbeeld te kijken met elkaar naar de top 20 duurste gezinnen in onze gemeente. En wat daaruit op te maken valt en wat daar eventueel in voor winst in te behalen valt. Verder wil ik dan toch ook even aanhaken bij de persoonsgebonden budgetten die wij hebben binnen het sociaal domein. Zowel Pointer als Follow the Money hebben aangegeven dat je echt wel zou moeten onderzoeken of die bedragen ook wel terechtkomen bij de personen die daar recht op hebben en of ze wel volledig aan zorg worden besteed. We weten namelijk vanuit de voorbeelden van de SVB dat er behoorlijk wat PGB's rechtstreeks worden uitbetaald naar buitenlandse rekeningen. Dat hoeft niet een probleem te zijn. Het is ook niet verboden, maar het is wel een onderzoek waard. Ik blijf nog eventjes in die hoek zitten. Als we kijken wat er staat over bijzondere bijstand, dan is daar, als we het hebben over de computerregeling en tegemoetkomen van schoolkosten, is aangegeven dat er niet, zeg maar, in het proces al wordt gecontroleerd op de besteding van die bedragen. En dan hebben we het over computerregelingen. Die zijn zeker in de coronacrisis enorm noodzakelijk gebleken voor een hele groep leerlingen die anders niet aan kon haken bij onderwijs. Dus hartstikke belangrijk dat wij die regeling hebben. Achteraf heeft dat onderzoek aangetoond dat in 34% van de gevallen de kosten niet daadwerkelijk gemaakt zijn. Dat gaat over €274.000 op jaarbasis. Als we nou met elkaar van mening zijn dat wij een prachtig systeem hebben, dat we willen dat iedereen vanuit de gelijke kansen aanspraak kan maken op een computer. En zeker nogmaals in de huidige situatie waar we in voor een deel misschien ook nog wel voorlopig blijven zitten. Dan moeten we ook met elkaar durven vragen, heeft u dat geld wel besteed aan die computer waar u dat geld voor gekregen heeft? Anders dan wordt dat systeem onbetaalbaar uiteindelijk. Dus ik dring echt aan, nogmaals, met de VVD, en ik denk ook dat wij elkaar daar kunnen vinden en elkaar na het reces zeker in samen op kunnen trekken om lastige vragen toch te stellen. Dan is er nog één ding dat mij opviel en dat ging over de onrechtmatigheid in het kader van de aanbesteding. Die is opgelopen tot 2,2 miljoen. De accountant geeft daar ook heel duidelijk ruimte voor verbeteringen. Zo wordt bijvoorbeeld de contractenbank, dat schijnt een applicatie te zijn, wordt niet door iedereen gebruikt. Oftewel, de contracten worden niet opgenomen in die applicatie. Of niet alle contracten worden opgenomen in die applicatie. Zorgcontracten, daar heb je ze weer. Daar wordt een aparte contractenbank voor gebruikt. En het advies, en dat is niet voor het eerst gegeven, is om bij een aanbesteding vooraf in te vullen, het startformulier in te vullen om de doelen helder te krijgen. Als ik die drie dingen uitspreek, tweemaal een contractenbank en eenmaal een startformulier, dan hoor ik het woord uniformiteit. Spreek met elkaar af dat je allemaal op dezelfde wijze zo'n aanbestedingsproject aanvliegt, want dat maakt de controle en de grip daarop veel eenvoudiger. Kom ik even bij mijn vragen. Die zien op de bijzondere bijstand die ik net aangaf. Volgens mij moet het vrij eenvoudig zijn om in het systeem in te regelen dat mensen binnen 3 of 6 weken nadat ze bijzondere bijstand hebben ontvangen aan moeten tonen door middel van een nota dat ze dat geld ook daadwerkelijk daaraan gebruikt hebben. Die uniformiteit die ik net noem in het kader van de aanbesteding, ook dat klinkt als procesmatig en niet heel ingewikkeld. Misschien zit daar een cultuurverschil achter, maar is dat iets wat we op kunnen pakken? En tot slot zou ik toch nogmaals aan willen dringen om het advies van de accountant en de auditcommissie om de taakstelling en voortgang van het sociaal domein uitgebreider en breder op te nemen in de planning- en controlecyclus mee te nemen. En het verzoek is dan ook om daar toch nogmaals naar te kijken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar de PvdA.
Ja, dank u wel. Moest hem even aanzetten. Voorzitter. Het heeft lang geduurd, maar vanavond kunnen we dan toch terugkijken op het jaar 2019. Naar de toekomst kijken hebben we 2 weken geleden al gedaan. Dus ik wil het kort houden. 2019, de start van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Even wennen aan elkaar, aan elkaars historie, aan de nieuwe vlag, een nieuw logo en later ook een nieuwe burgemeester. Persoonlijk kan ik zeggen dat het snel went. Kijkend naar de cijfertjes, dan staan er wel wat meer nullen achter, maar verder is het gewoon hetzelfde gebleven. We hebben inmiddels het accountantsrapport kunnen inzien en we zijn blij met de goedgekeurde verklaring. De administratieve organisatie en de interne controle hebben we goed op orde. Uiteraard moet altijd gestreefd worden naar verbeteringen. en de organisatie pakt over het algemeen deze adviezen goed op. De Partij van de Arbeid wil dan ook haar complimenten geven aan het college en de ambtenaren. Voorzitter, de accountant heeft geconstateerd dat de financiële positie goed is en dat de schuldenpositie wel aandacht nodig heeft. We zijn een groeigemeente en dat is te zien in de ambities en de plannen die op stapel staan, maar ook in de opbouw van de schulden. 2 weken geleden bij de voorjaarsrapportage hebben we al gesproken over de huidige coronacrisis. En er ligt nu een voorstel om in de controlecyclus effecten van deze crisis mee te nemen en dat ondersteunen wij van harte. Binnen het sociaal domein is afgelopen jaar netjes gewerkt. Ondanks de toename van zorg dat overal in ons land gebeurt, hebben de financiële schade weten te beperken tot 6 ton op een post van ruim 110 miljoen. En al is het streven om binnen het budget te blijven niet gelukt, toch onze complimenten. Daarbij werkt de interne controle op de prestatielevering en de tussentijdse contacten goed aan mee, volgens de accountant. En we willen het voorgestelde advies van de accountant ondersteunen om de huidige stand van zaken ten opzichte van de taakstellingen als standaard onderdeel in de rapportages mee te nemen. En het zal ons als raad zeker helpen om meer inzicht te krijgen. Uitgangspunt voor de Partij van de Arbeid blijft dat de mensen niet het kind van de rekening mogen worden en dat ze niet vermalen worden tussen de euro's. Dat nu investeren in de jeugd en later een kwalitatief beter leven geeft en de gemeente uiteindelijk kosten bespaart. Of je nu spreekt over zorg of onderwijs, beide zijn belangrijk. De woningmarkt wil ik nog even aanstippen. Als woningzoekende moet je in deze gemeente lang wachten op een woning. Maar ook doorstromen is niet makkelijk. Er is grote behoefte aan woningen in verschillende levensfasen. En er zijn inmiddels meerdere initiatieven ontwikkeld. Allemaal druppeltjes. Maar het moet een stroom gaan worden. Huizen bouwen of panden verbouwen kunnen ellenlange trajecten in de tijd zijn. Juist nu, in deze tijd, moeten we doorgaan met bouwplannen ontwikkelen en creatief omgaan met allerlei regelgeving. Of zoals de Partij van de Arbeid stelde bij de behandeling.
Gaat iets niet goed met contact met mevrouw Kerkhof? We zijn even het contact met haar kwijt. Ik denk dat ik ga doorgaan naar de volgende spreker. Meneer Boerman wil wat zeggen. Ja, ah, mevrouw Kerkhof, ja, u bent er weer.
Ja.
Meneer Boer, of u wilde wat zeggen, meneer Boer? Boerman?
Nou, ik wilde misschien een reactie geven. Het viel me op dat mevrouw Kerkhof uitviel net toen ze had op een aantal regels die ze terzijde wilde schuiven. Laat ik vragen, heb ik het goed verstaan? Wilt u creatief omgaan met de regels?
Creatief omgaan met allerlei regelgeving, ja, dat zeg ik, ja.
Dus u zegt regels als stikstof, regels als geluidscumulatie, die vindt u onzin?
Nee, die regelgeving heb ik het niet over. Ik heb het over regelgeving dat bijvoorbeeld als jij een kangeroewoning in je tuin hebt en de moeder of de vader heeft hem niet meer nodig en je hebt nog een kind die woonruimtezorg nodig heeft, dat zo'n kind erin kan. Dan ga je creatief om met regelgeving. En zo kan je heel veel dingen bedenken hoe je dan toch aan woonruimte kan komen. Dat kan ook inderdaad een tiny house zijn. Ik laat het woord toch maar weer even vallen. Maar waar het om gaat is dat je flexibel omgaat met regelgeving om te zorgen dat wij de bouwplannen, groot of klein, dat geregeld wordt.
Onze eigen regelgeving dus, even ter verduidelijking voor te stellen. Sorry.
Ja, de plaatselijke regelgeving. Ja. En aan het college wil ik de vraag stellen, wat kunnen wij als raad voor u doen om deze vraag naar woningen te versnellen? Want laat onze woningzoekende niet het kind van de rekening worden. Dat was hem.
Dank u wel. Dan ga ik naar Hap.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een bijzondere behandeling mogen we wel zeggen, hè, veroorzaakt door enige vertragingen in zaken het integriteitsverslag. Ook de opeenvolging van behandelingen is dit keer ook bijzonder te noemen. Waar we gewend zijn eerst even terug te kijken om vervolgens vooruit te zien, hebben we dit jaar helaas door een hik in ons systeem dit niet op de gewenste manier kunnen doen. Nou, bij de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd voor het beleid dat in de programmabegroting 2019 is afgesproken. Halen we meer mooier, sterker en krachtiger maken was en is het doel om samen met onze inwoners en ondernemers te verwezenlijken. Gezonde gemeentefinanciën met een sluitende begroting en een gedegen financiële positie is voor mijn fractie van cruciaal belang om Halen we meer toekomstbestendig te houden. De controle op de jaarrekening heeft geleid tot een goedkeurende controleverklaring van de externe accountant op getrouwheid en rechtmatigheid. Nou, we hebben als gemeente bovendien belangrijke stappen gezet om verder in controle te blijven door onder andere het programma Duurzaam in Controle en de versterking van de verbijzonderde interne controle. Goed, we zijn ook op de goede weg, maar ook uit onze eigen controles blijkt dat er toch nog ruimte is voor verbetering. Voorzitter, door de wereldwijde gevolgen van de coronacrisis mogen we blij zijn met onze robuuste gemeentefinanciën en een forse algemene reserve. Het jaar 2019 kende een sluitende begroting en wordt afgesloten met een positief resultaat van 1,17 miljoen. Daarbij is het goed te weten dat de lokale lasten niet zijn gestegen. Bij fracties verheugen wij hiermee onze inwoners en ondernemers niet persoonlijk en direct hebben geraakt. Voorzitter, het jaar 2019 kende veel onzekerheden. Mijn fractie wil graag bij één risico wat langer stilstaan. Nou, we worden nu al 2 maal op rij geconfronteerd met tekorten binnen het sociaal domein. Ondanks structurele aanpassing voorjaarsrapportage 2019 en de extra aanvulling bij de najaarsrapportage 2019 zijn de middelen nog steeds ontoereikend. We krijgen steeds meer gedecentraliseerd vanuit het Rijk en de complexiteit van vraagstukken binnen jeugdzorg, dat neemt alsmaar toe. Wat ook natuurlijk het landelijk beeld is. Nou, ondanks de extra middelen van het Rijk zijn we niet in staat gebleken de wettelijke taken uit te voeren binnen het daarvoor beschikbare budget. Mijn fractie ziet dat de verleende zorg op basis van open einde regelingen, wat eigenlijk aangeeft dat de gemeente vult aan wanneer de werkelijke vraag naar verwachting overstijgt, door de zorginstellingen ook dit jaar nog sterker is gestegen. We zien ook dat het aantal aanmeldingen voor WMO-hulpmiddelen is gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018 en een causale relatie heeft met het invoeren van het standaard abonnementstarief, waarbij ook inwoners met hoge inkomens van deze voorziening gebruik kunnen maken. HAP roept het college op om naar de kansen en mogelijkheden te kijken om deze jaarlijkse tekorten terug te dringen, zonder dat we afbreuk doen aan de hulp die onze inwoners zo immens hard nodig hebben.
Mevrouw Van der Meij heeft een vraag voor u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer El-Idrissi, ik moet even terug naar uw verhaal waar u nu aangaf dat de complexiteit van vragen in de jeugdzorg alsmaar toenemen. Laat ik het zo stellen, en het is een voorzichtige vraag. Zou het ook zo kunnen zijn dat als we dat alsmaar met elkaar blijven zeggen, dat dat een soort van self-fulfilling prophecy wordt? Zou het niet eens goed zijn om ook te kijken, om te objectiveren of dat nou daadwerkelijk zo is. Het feit dat steeds meer kinderen gebruik maken van jeugdzorg wil niet noodzakelijk zeggen dat we steeds ingewikkeldere kinderen hebben. Dus mijn vraag is, bent u bereid om, dat was eigenlijk ook de vraag die ik in mijn bijdrage stelde, om kritisch te kijken en ook lastige vragen te stellen waarvan dit er dan eentje zou zijn?
Meneer El-Idrissi.
Ja, dat lijkt me wel, mevrouw Van der Meij. Kijk, Ik heb volgens mij ook niet gezegd dat de kinderen complexer werden. De vraagstukken waar jongeren tegenwoordig mee in aanraking komen, die zijn complexer. En dat maakt dat de zorg ook complexer is. Je ziet het natuurlijk ook al in het onderwijs. Ik ben werkzaam in het onderwijs en je ziet ook daar dat die vraagstukken, als het gaat om jongeren, ook steeds complexer worden. Dus we moeten ook zeker kijken naar die met een kritische blik, hè, zoals u ook aangaf. Ik denk dat we me daar ook wel in kunnen vinden. Ik hoorde de VVD dat ook al aangeven. Nou, u geeft het al aan. Nou, wij als HAP geven het aan. We moeten met een kritische blik daarnaar kijken. Dat lijkt me wel logisch, ja, mevrouw Van der Meij.
Mevrouw Van Straten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik hoorde de heer El-Idrissi ook iets zeggen over het abonnementstarief. En dat daardoor hoge inkomens nu ook een vergoeding krijgen. Ik vroeg me af, vindt de heer El-Idrissi dat die geen recht hebben op zorg?
Ja, dank u wel, mevrouw Van Straten, voor de vraag. Uiteraard, iedereen heeft recht op zorg. Maar ik vind het belangrijk dat we als gemeente het goede gesprek moeten aangaan. Kijk, als er iemand binnenkomt met die laten we zeggen 80.000 euro verdient. En die behoorlijk in de hogere inkomens zit. En die beroep doet op zo'n voorziening. Dan zou ik als college, daar roep ik ook op als partij, om het goede gesprek aan te gaan. Van echt even vragen van, heeft u hier wel behoefte aan? U verdient een bepaald bedrag. Is dit wel nodig? En ik denk dat je met elkaar constructief toch wel tot elkaar kan komen. Om te zeggen van, nou, probeer eens niet van deze voorziening gebruik te maken als je zoveel centjes verdient. Ik denk dat we de kwetsbaren in onze samenleving, dat die groep veel meer hier gebruik van kan en zou moeten maken.
Mevrouw van Straten.
Ja, dank u wel. Er roept toch wel een vervolgvraag op, hoor. Want u wilt aan mensen met een hoog inkomen vragen, heeft u die zorg echt wel nodig? U wilt dat, begrijp ik, niet aan mensen met een laag inkomen vragen?
Nee, maar ik denk dat we nu een beetje langs elkaar heen praten. Ik denk dat het gesprek altijd goed is, hè, mevrouw Verstaden. Dat is gewoon zo. Maar waar het mij om gaat is van, kijk, wie in onze samenleving heeft deze voorziening? Kijk, de sociale domein, dat heeft heel veel tekorten. We moeten ons af gaan vragen om met een kritische blik, zei mevrouw van der Meij gaf het al aan, we moeten met een kritische blik gaan kijken hoe we het sociaal domein enigszins kunnen positief kunnen maken, in de zin minder tekorten kan krijgen. Nou, ik denk dat mensen die een behoorlijk inkomen verdienen, in een goed gesprek met het college, of in ieder geval in een goed gesprek, misschien tot inkeer kunnen komen van, nou ja, moeten wij hier wel gebruik van maken? En het lijkt mij een hele valide vraag. En dat zou je denk ik gewoon op kunnen pakken. Ja.
Meneer Vermeulen, nog een vraag?
Zeker, voorzitter, want ik ben eigenlijk gewoon, ik kan bijna niet uit mijn woorden komen, ik ben er helemaal stil van, want wat ik eigenlijk begrijp van meneer El-Eldrissi, is dat hij gewoon inkomenspolitiek wil gaan bedrijven. Hij wil nivelleren ten bate dus van mensen die het blijkbaar volgens hem nodig hebben. En dan moeten de mensen die het blijkbaar volgens hem niet nodig hebben, omdat die barsten van het geld, wat we ook helemaal niet weten, die moeten dan gaan inleveren. Een regeling is een regeling en die geldt gewoon voor iedereen die daar gebruik van maakt. Bent u dat niet met me eens, meneer El-Eldrissi?
Jawel. Ja, sorry, neem niet kwalijk, voorzitter. Ja, natuurlijk. Kijk, zorg is inderdaad voor iedereen. Hè. En, maar goed, zelfs in Den Haag, hè, vinden ze dit een ongelukkige regeling. Hè. Laten we eerlijk zijn. Het was voorheen was het een inkomensafhankelijke tarief, hè, het abonnementstarief. En het is nu een standaard tarief geworden. En het is mooi dat het vanuit het gelijkheidsbeginsel, vanuit het Rijk, op die manier wordt gestuurd. Maar in mijn optiek zou ik zeggen van, ik ben toch wel meer van het draagkrachtbeginsel. Hè. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. En ik denk dat we daar ook met z'n allen eens over zijn. Maar ik heb het hier ook specifiek over huishoudelijke hulp, hè, jongens. Laten we dat wel eventjes, het gaat hier om niet zorg, maar echt om huishoudelijke hulp waar hogere inkomens ook gebruik van maken. De vraag is, moeten we daar niet iets mee? Dat is een beetje mijn insteek van
het stuk. En ik ga u ook helpen, meneer El-Eldrissi, want het is een jaarrekening. Het is kort aangestipt en als mensen er uitgebreid op in willen gaan, dan doen we dat op een ander moment. Zullen we doorgaan met uw betoog?
Lijkt me een prima plan, voorzitter. Nou, HAP roept inderdaad op om het college inderdaad om te kijken naar kansen en mogelijkheden om deze jaarlijkse korten terug te dringen. Zonder inderdaad afbreuk te doen aan de hulp die onze inwoners zo immens hard nodig hebben. Voorzitter, er zijn heel veel dingen gezegd over onze netto schuldquote. Onze netto schuldquote is hoog en ruim boven het landelijk gemiddelde. Dus waakzaamheid is wel degelijk geboden. En gelukkig doen we dat ook, hè, door onze schuldpositie nauwgezet te monitoren via de planning- en controlecyclus. En ook is het van essentieel belang dat je de netto schuldquote altijd in samenhang ziet met andere kengetallen. Ik heb het ook al vaker gezegd. Zo zijn ons weerstandsvermogen, de solvabiliteit en positieve grondexploitaties goed te noemen. Nou, waardoor het mogelijk is om onze netto schuldquote te laten stijgen. Nou, daarbij, en de PvdA gaf het ook al aan, we zijn een groeigemeente en investeringen zijn daarbij onontkomelijk. Wat wij als gemeente, dat wil ik nogmaals ook benadrukken, in dit licht heel goed doen en ook moeten blijven doen, dat zijn de juiste beheersmaatregelen nemen wanneer het gaat om het aantrekken van vreemd vermogen. Voorzitter, in 2019 hadden we voor investeringen een totaal aan beschikbare financiële middelen van 117 miljoen euro, inclusief doorschuivingen vanuit 2018. In totaal is in 2019 71 miljoen aan investeringsuitgaven gedaan. En dat maakt een realisatiegraad van 61%. Een aantal andere collega-raadsleden hebben hier ook hun zorg over geuit. Uiteraard zijn hier ook valide redenen voor te benoemen, hè, zoals investeringen die over meerdere jaren lopen en waarvan uitvoering nog niet volledig heeft plaatsgevonden. Of gewoonweg externe factoren die maken dat investeringen nog niet gedaan kunnen worden. Maar toch wil mijn fractie het college uitdagen om na te denken om zoveel mogelijk investeringen naar voren te halen, om daarmee de kloof tussen prognose en werkelijkheid met betrekking tot investeringen meer te dichten. Voorzitter, dan hebben we het over de actualisatie van de beheerplannen, openbare ruimte. Nou, is gebleken dat als gevolg van achterstallig onderhoud sprake is van kapitaalvernietiging en of onveilige situaties. Nou, hierdoor is een storting van 5,5 miljoen in de voorziening achterstallig onderhoud, verhardingen, noodzakelijk. Een stellige uitspraak van de commissie BBV maakt deze voorziening rechtmatig en doelmatig. Mijn fractie is verheugd dat het college dit soort acute gevaarlijke situaties direct oppakt en daarmee de veiligheid van onze inwoners garandeert. Voorzitter, HAP streeft naar een duurzame economische groei met uiteraard in achtneming van de kwaliteit van leefomgeving. Nou, we kunnen lezen dat het
meneer
in het economisch...
Poorman heeft voor u een vraag.
Ja, voorzitter, dit gaat toch wel even, een beetje vreemd. Ik hoor de heer Idrissi zeggen dat hij heel blij is met de manier waarop waarvoor het wordt opgepakt dat we die voorziening instellen. Maar dat is toch geen, dat is toch niet van, goh, laten we eens een voorziening instellen. We worden ertoe gedwongen, voorzitter.
Meneer El Idrissi.
Ja, maar ik snap niet precies wat uw vraag is, hoor, maar goed.
U stelt van het college heeft zo voortvarend ingegrepen. Ze hebben helemaal niet voortvarend ingegrepen. We constateren al jarenlang, we hebben een achterstand. We hebben een achterstand in het onderhoud. Het is niet op orde. En nu zijn het levensbedreigende situaties. En dan gaat het BBV zeggen, u moet ingrijpen en dan gaan we het doen. Je kunt niet zeggen toch van, nou ja, dit heeft het college voortvarend aangepakt.
Helder, meneer. Gaat u verder, meneer Eldrissen?
Ja, ik kan er wel op reageren, hoor. Meneer Boerman, misschien is dat wel handig. Kijk, ik zeg niet dat ze dat voortvarend, u geeft aan van, ik heb dat helemaal niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat ze zo'n onveilige situatie een acute behandeling nodig heeft. En dat is wat het college doet. Die grijpt nu in. En de vraag die u stelt is, had het niet eerder tot de raad moeten komen? Nou, dat is misschien wel een terechte vraag. En we gaan de wethouder daarover horen. Ik ben ook benieuwd.
Meneer de Vries.
Ja, dank u, voorzitter. Even aansluitend op wat meneer Boerman zegt. Het opnemen van een voorziening is niet het voortvarend aanpakken van de veiligheid in de polder. Het verlagen van de voorziening, namelijk door dat je dingen oplost, waardoor die voorziening steeds lager wordt, dat is het aanpakken. Dus we hopen dat die voorziening de komende jaren steeds verder omlaag gaat. Vindt u dat ook niet, meneer Idrissi? Meneer Idrissi.
Ja, meneer Idrissi. Ja, meneer, ja, dank, voorzitter. Ja, meneer Idrissi, dat vind ik ook, ja. Ja, ik kan er heel kort op zijn.
Dan stel ik voor dat u afrondt. U was klaar met uw betoog, meneer El Idrissi?
Nee, ik was nog niet klaar met mijn betoog, maar volgens mij heb ik nog genoeg tijd, voorzitter.
Ja, u heeft nog wel even tijd. Ja, een paar minuten. Gaat u gang.
Ik had het over de innovatiekracht en over het economisch perspectief 2030. Nou, er zijn een aantal 6 opgaven geformuleerd. En een van die opgaven is het vergroten en benutten van onze innovatiekracht. Nou, het gemeentelijk beleid dient hiervoor flexibel en adaptief te zijn, om goed aan te sluiten op de ontwikkeling van de wensen van zowel ondernemers als hun klanten. Nou, mijn fractie vindt het belangrijk, of is zich bewust dat innovatiekracht voor de toekomst van Haarlem meer van essentieel belang is. En is ook verheugd te lezen dat dit ook een centraal thema is bij ons inkoopbeleid. Voorzitter, ik ga nu wel afsluiten. Het Rijk doet opnieuw beroep op gemeenten. Dit terwijl gemeenten ook zonder deze crisis al te maken hebben met oplopende tekorten en voor forse uitdagingen en opgaven staan. Het is duidelijk dat de financiële positie van gemeenten aandacht vraagt. Nou, om deze opgave goed op te pakken is financiële bewegingsruimte een minimale voorwaarde. Ik benoem dit, voorzitter, omdat de Tweede Kamer vandaag debatteert over de financiële positie van gemeenten. Nou, ook Haarlemmermeer kan moeilijk inschatten wat de exacte gevolgen van de coronacrisis zullen zijn. Nou, wat we wel weten is dat de uitgaven ook bij ons gestegen zijn, terwijl de inkomsten zijn gedaald. Nou, wat de verdere gevolgen zijn in de toekomst is voor iedereen nog een raadsel. Nou, onze financiële bewegingsruimte kan hierdoor kleiner worden en maakt ons als gemeente kwetsbaar. Mijn fractie roept de landelijke politiek op om gemeenten niet meer achter in de lei te laten staan en lokale problematiek vanuit de landelijke visie op te pakken. Voorzitter, tot zover.
Dank u wel. Dan ga ik naar SRH.
Ja, hij doet het, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, vanavond bespreken wij de jaarstukken 2019. SRH is blij om te zien dat er in het stuk veel positieve kanten zitten. Maar zeker ook een aantal kanten waar het jeukt. SRH krijgt een glimlach op het moment dat we lezen dat de belastingdruk voor onze eigen inwoners lager is dan het gemiddelde van het hele land. Maar zeker de afvalstoffenheffingen gooien roet in het eten. Deze zijn gegroeid. Hierbij blijf ik wel bij het standpunt dat de tweewekelijkse verzameling van afval de beste optie is. Maar dat terzijde. Zeker in tijden waarin we nu verkeren is het handig om geld achter de hand te hebben. Gelukkig hebben wij genoeg reserves om nog even door te kunnen. Maar toch zal SRA niet instemmen met deze jaarstukken. Omdat wij van mening zijn dat er nog het een en ander te onderzoeken valt. Zo is er een vermoeden van fraude, maar in deze gemeente is het portefeuillehouder eigen om dat onder de tafel te houden. Onze fractievoorzitter heeft vragen gesteld aan het college en daarop is geen antwoord gekregen. Dan heb ik nu een vraag aan de portefeuillehouder. Heeft de integriteitsmelding waar de accountant ons over berichtte soms te maken met een hotel in Hoofddorp Zuid? Ik hoor het graag. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Een Haarlemmermeer.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, zoals er heel veel hebben gezegd, het boekjaar 2019 kunnen we afsluiten met een relatief positief resultaat van 1,17 miljoen. Maar ja, helaas, de voorziening achterstellig onderhoud zorgt voor een negatief effect. De schuldpositie blijft een aandachtsgebied, zoals onze externe accountant dus onze schuldpositie zal gaan stijgen in de toekomst, zoals we allemaal weten. Aan de andere kant zien we natuurlijk wel een goede solvabiliteit en een weerstandspositie van 3,7. Toch moeten wij de Raad in de toekomst wel een duidelijk inzicht krijgen in de grote investeringen die impact zullen hebben op onze schuldpositie. We maken natuurlijk bijna wekelijks duidelijke beslissingen over grote investeringen. En het is toch wel eens prettig om te zien, wat zal dat voor impact hebben? Omdat we dat ook beter onderbouwd beslissingen kunnen nemen. Dan de aanbestedingsprocedures. Nou, D66 heeft ze ook al gedaan. Is een aandachtspunt van de accountant. Jarenlang geeft de accountant al aan, die lopen nog niet helemaal goed. Voorzitter, zorg voor een vaste procedure die alle inkopen voor de gemeente verankert. Van hoog tot laag, van simpel tot uitgebreid. Dan adviseren wij wel rekening te houden met een potentiële vertraging in de ontwikkeling van de wijk Schuilhoeven in Batuverdorp. Door de geluidsoverlast van Schiphol. En dit kan absoluut natuurlijk financiële risico's voor ons meebrengen. En dan heb ik het niet over kleintjes. Dan de voorziening achterstallig onderhoud. CDA heeft een amendement ingediend en die zullen wij straks steunen. Dan het onderhoud openbare ruimte. Dat is eigenlijk een struikelblok voor heel veel verkeersdeelnemers, letterlijk. Veel stoepen, trottoirs en wegen liggen en blijven scheef. En achter op onderhoud. U heeft het motto werk met werk, klinkt logisch. Maar voorzitter, zorg niet dat achterstallig onderhoud of werkzaamheden weer moeten herhaald worden. Ik heb het bij mij letterlijk voor de deur meegemaakt dat 8 keer de straat is open gegaan. Die mensen vonden het super gezellig in onze straat. Maar 8 keer vind ik kapitaalvernietiging. En ik meen het serieus. Dan heb ik wel een paar complimentjes tussen alle serieusheden. Voor u, voorzitter. De veiligheid. Complimenten voor uw aanpak richting de ondermijding voor misdaad. Door uw actie in de Lieden. En ook op het gebied van sociaal domein is het heel verstandig geweest om de 3 meerteams in één centraal meerteam onder te brengen.
Ik durf bijna niet te zeggen met al die complimenten, maar ik ga u wel vragen af te ronden. Maar het is wel fijn dat u, het is juist het verkeerde moment, maar gaat u verder.
Nou ja, het was het laatste. Ik wilde zeggen, door de integratie van de meerteams kunnen ze beter en sneller werken. Dus dat was het. U bedankt.
Ja, dank u wel. Ik ga voor de beantwoording van. Er zijn niet zo heel veel vragen gesteld. U heeft vooral veel gezegd. En ik hoor ook veel onderwerpen die op andere momenten terug gaan komen. Dat zeg ik bewust, omdat een groot deel van u de tijd ook echt heeft gebruikt. Dus we gaan naar de beantwoording van de vragen door wethouder Nobel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn inderdaad niet zo heel veel vragen gesteld, maar wel velen van u hebben geconstateerd dat het toch een beetje een gekke gewaarwording is. Hè. In het proces is het normaal gesproken zo dat we eerst even in die achteruitkijkspiegel kijken en dan met elkaar de algemene beschouwingen doen. Dat ging dit jaar iets anders door een hobbeltje wat de accountant ook nog moest nemen. Ik ben met, ik denk iedereen heel erg blij dat we dat toch vandaag met elkaar voor het zomerreces de jaarrekening kunnen bespreken. Dat is ook meteen mijn antwoord op de vraag van SRA. De accountant heeft de jaarrekening gewoon goedgekeurd en daarbij is ook nogmaals gekeken naar het integriteitsjaarverslag. En daaruit is niet iets naar voren gekomen waardoor zij geen goedkeurende verklaring kan afgeven. Een aantal van u heeft iets gezegd over de... Ja, ik ga toch weer in herhaling vallen dan bij Gezond Haarlemmermeer. Die weer is begonnen over de schuldquote. Ik kan het ook niet doen en dan kijken of die erop terugkomt.
Daar heeft hij geen tijd meer voor. Dus u moet het echt wel even antwoorden, meneer Nobel.
Okay. Nou, dan sluit ik me aan bij het antwoord wat ik eigenlijk altijd geef. Maar wat velen van u ook hebben gegeven. En dat is dat de schuldquote altijd gezien moet worden in relatie tot andere kengetallen. En ik denk niet dat het een goed idee is om... een jaartal te noemen wanneer we weer op het landelijk gemiddelde zouden zitten. Niet omdat ik dat niet wil, maar dan betekent ook dat ik meteen aangeef dat ik nu al de wijsheid in pacht heb om te weten welke investeringen we de komende 30, 40 jaar gaan doen. En dat weet ik gewoon niet. Dus dat antwoord kan ik u eigenlijk helemaal niet geven. Wat wel goed is, en dat zeggen we ook altijd tegen elkaar, op het moment dat er een grote investering wordt gedaan, kijk dan goed naar die kengetallen.
Meneer Beuzenberg.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, meneer Nobel ontwijkt een beetje mijn vraag, want volgens mij is het gewoon een vraag waar ja of nee op geantwoord kan worden. Heeft de integriteitsmelding waar de accountant ons over berichtte soms te maken met een hotel in Hoofddorp Zuid? Dat was mijn vraag. Dank u wel.
Meneer Nobel.
Ja, voorzitter. Ik ga nog steeds over mijn eigen antwoorden. En ik geef het antwoord dat de accountant nogmaals naar onze jaarrekening heeft gekeken en daar geen onrechtmatigheden heeft kunnen constateren. Dus ook niet over het voorval wat u zojuist noemt.
Oké, gaat u verder?
Veel van u hebben iets gezegd over de voorziening, voorzitter. Het CDA heeft daar nagenoeg haar hele betoog aan gewijd. Maar velen van u hebben daar denk ik veel van gevonden. Ook al op een eerder moment, inhoudelijk, toen het over het achterstallig onderhoud ging. Ik ben wel van mening, een aantal van u hebben het ook gememoreerd, dat de informatievoorziening wellicht op dat moment wat beter had gekund, zodat u ook iets meer op de hoogte was van het feit dat die voorziening eraan zou komen. Maar, en dat hebben ook velen van u gezegd, we moeten die voorziening nu helemaal treffen. Dat moet vanwege de BBV-wetgeving. We hebben er ook niet zoveel keuze in. Dat gaan we dus ook doen. En in de sessie is er ook met u gesproken dat het probleem van achterstallig onderhoud, hè, dat is niet nieuw. Dat heeft u inhoudelijk ook met de portefeuillehouder besproken. Ik ga daar verder niet op in, want we hebben het hier over de jaarrekening. U heeft het daar natuurlijk met de portefeuillehouder er wel over gehad. Maar ik denk wel goed dat het goed is om te zeggen dat het niet een probleem is wat onbekend was bij het college. En dat het college er ook mee bezig was. Maar ja, we worden ingehaald door de wetgeving van de BBV, waardoor we meteen een voorziening moeten treffen. En dat hebben we dus ook gedaan. Geen vraag zie ik. Even kijken. Dan ga ik. De heer Koning vroeg over de voorziening van hoe zit het nou met het mandateren? Daar hebben we u eerder natuurlijk ook al een brief over gestuurd. Daar verwijs ik ook naar. En ook de accountant heeft daarvan gezegd dat dat de juiste wijze is waarop de voorziening getroffen kan worden. Maar ik kan me wel voorstellen dat er wellicht wat verwarring ontstaat als je al die voorgaande nota's bekijkt. En daarom zal ik ook ervoor zorgen dat het staartje waarin staat wie gemandateerd is, dat dat ook weer terugkomt in het nieuwe beleid. Dan kan er ook geen misverstand over bestaan, voor zover dat bij sommigen van u wellicht nog het geval was. Even kijken, heb ik het CDA gehad? Ja, er werd ook door een aantal van u werd iets gevraagd over de kredieten, hè, en het doorschuiven. Het was ook wel mooi om te zien dat een aantal van u ook daar al antwoord op had gegeven. Namelijk vorig jaar was dat nog hoger en was het percentage 50%. Ik geloof ook dat het de heer Idrissi was die zei, ja, dat heeft ook mee te maken dat sommige zaken gefaseerd over diverse jaren plaatsvinden. Er kan ook bijvoorbeeld sprake zijn de uitvoering van derden. En dat betekent dat de verrekening later plaatsvindt. Dat is ook een reden. En de derde reden is dat investeringen soms ook later tot uitvoering komen. En daar zijn heel vaak externe factoren de oorzaak van. Denk bijvoorbeeld aan een uitgebreid participatieproces. Iemand die in hoger beroep gaat, waardoor zaken vertragen. Ik denk dat we daar allemaal wel voorbeelden bij kunnen bedenken. Dan kom ik aan bij Forza. Forza vroeg iets over de pensioenen van de wethouders. Daar zijn ook technische vragen over gesteld. Dus ik zou eigenlijk aan de heer Vermeulen willen vragen om eventjes toch naar die technische vragen te kijken. Daar staat het antwoord. Mocht dat nou niet toereikend zijn, dan weet u ons te vinden. Een aantal van u hebben nog iets gezegd over de leesbaarheid, Gezond Haarlemmermeer, maar ook de ChristenUnie begonnen daarover. Velen van u hebben gezegd dat ze daarin een verbetering zien. Dat deel ik. Ik denk dat het mooi is dat die infographic er nu bij zit, maar ik denk dat we er ook nog niet zijn. En het kan nog veel beter. En ik ben ook blij dat ik dat niet alleen doe, maar dat ik dat ook vooral samen met u, de Raad en de Auditcommissie aan het oppakken ben. En een betere leesbaarheid zorgt ook voor een beter debat, dus daar kan ik alleen maar voor zijn. Even kijken, de VVD die vroeg nog iets over de overhead. En kunt u ervoor zorgen dat die overhead omlaag gaat? Dat is best wel ingewikkeld om dat toe te zeggen. Het is ook zo dat de gemeente Haarlemmermeer heel veel zaken, relatief veel zaken en primaire taken op afstand heeft gezet. En dat betekent dat we daardoor snelle overheadkosten maken. En het is ook best lastig om ons te vergelijken met andere gemeenten. Maar we gaan wel dit jaar met een benchmark meedoen. De benchmark vensters bedrijfsvoering. En als u daar prijs op stelt, dan kunnen we die resultaten met de raad delen. En wellicht komen daar zaken in naar voren waarvan we zeggen, hey, misschien moeten we daar eens naar kijken om die overhead terug te dringen. D66 heeft iets gevraagd over de onrechtmatigheid in het kader van de aanbestedingen. Ja, dat is inderdaad iets wat veelvuldig terugkomt. We hebben in bij de algemene beschouwing ook aangegeven dat we een extra persoon willen aannemen bij de FIC, waardoor ook die onrechtmatigheden juist aan het licht komen. De onrechtmatigheden die in deze jaarrekening benoemd staan, zijn oude aanbestedingen. Desalniettemin zijn het wel gewoon onrechtmatigheden in de aanbesteding. Volgens mij, voorzitter, ben ik dan alleen de vraag van de HAP nog vergeten. En die ging over de investeringen en of we investeringen niet naar voren kunnen halen. Nou, we hebben natuurlijk vrij recent nog met elkaar, ondanks de cijfers die niet zo rooskleurig waren, gezegd we blijven investeren. Hè. We investeren onszelf de crisis uit op allerlei vlakken. En dat is denk ik ook hartstikke goed. Alleen was het tijdens die algemene beschouwingen, zeg ik dan via u, voorzitter, ook het juiste moment voor de heer El Idrissi om aan te geven dat hij dat naar voren had willen halen. Want dat had hij dan daar het best kunnen regelen in het NPI. Desalniettemin wil ik het best wel meenemen. Maar ik geef de heer Idrissi dan, El Idrissi, ook nog iets ter overweging. Op het moment dat we nog meer zaken naar voren halen, betekent het ook dat de VTA-kosten oplopen. En ik weet dat dat ook best een ding is. Dus ik zou die twee zaken ook goed tegen elkaar afwegen. We hebben al een hele hoop ambities. En nog meer investeringen naar voren halen. Ja, zorgt er ook voor dat VTA-kosten verder omhoog lopen. Daarmee heb ik, voorzitter, volgens mij de meeste vragen beantwoord. Zo niet, dan hoor ik het.
Ik heb dat gevoel ook. Ik moet zeggen dat wij nu nog 10 minuten hebben. En dat ik hoorde net van de Griffie dat alleen de HAP nog een minuut heeft. SRH heeft 1,5 minuut. Gezond heeft 1 minuut. En PvdA 2 minuten. En de rest is door de spreektijd heen. Dus ja, daarmee ga ik een rondje maken. Wie van deze partijen nog behoefte heeft aan een tweede termijn? Het blijft helemaal stil. Dus dat betekent dat u...
Ik heb daar wel behoefte aan. Hoor, gaat u gang. Dank u wel. Ja, ik ga het toch nog een keer vragen, want meneer Nobel draait weer een beetje om het antwoord heen. Volgens mij is het een hele simpele vraag. Ik vraag niet of de accountant het heeft goedgekeurd. Ik vraag gewoon of die melding die daarover is gedaan te maken heeft met het hotel in Hoofddorp-Zuid. Ik vraag dus niks over de goedkeuring. Ik vraag gewoon of het daarmee te maken had. Dank u wel.
Meneer Nobel.
Ja, voorzitter, ik blijf gewoon bij het antwoord wat ik gegeven heb.
En nog een punt van orde, voorzitter.
Ja.
Ik heb een heel betoog gehouden over wethouder Steffens en haar een aantal suggesties gedaan. En ik heb geen enkele antwoord van haar teruggezien. Is mevrouw Steffens er niet?
Mevrouw Steffens luistert mee en zou best willen reageren. Maar uw voorzitter heeft net aangegeven dat we tegen het einde van de termijn aanlopen. En heb u geen vragen horen stellen. Dus vandaar dat ik het heb gelaten bij de antwoorden op de vragen die u heeft gesteld.
Voorzitter, mag ik daar dan nog
even... Mevrouw van der Meij.
Dank u wel. Ik had een vraag ook wel aan wethouder Rip over het inregelen van de bijzondere bijstand. Of daar... kan dat nog wel beantwoord worden?
Ja, als meneer Rip, kunt u daar nog antwoord op geven? U heeft namelijk ook heel veel andere vragen gesteld, maar ik dacht dat krijgt u wel terug in de velden die de komende tijd zijn. Maar we hebben nog tijd over, als meneer Rip hier nog een antwoord op heeft. Ik weet niet of meneer Rip ons hoort.
Ja, hoort u mij?
Ja hoor.
Ja, mevrouw van der Meij, ik heb u goed gehoord. En ik had me ook al voorbereid hoor, op het antwoord. Ja, ik heb dat natuurlijk ook gelezen. En wat wij in ieder geval gaan doen is dat wij de computerregeling op een andere manier gaan inrichten. En een van de denken is om de computers in Natura te overhandigen. En dan kijken of dat wat meer rendement oplevert. Dus dat was eigenlijk over de computers. En volgens mij was dat de vraag die u voor mij in petto had, toch?
Zeker, dank u wel.
Dank u wel. Graag. Als er dan nog vragen openstaan die u heel graag beantwoord wilt zien. Wacht even, ga even. Ja, meneer Boerman had nog een vraag die niet beantwoord is. Ja, u bent alle echt door uw spreektijd heen. Het spijt me. Ik krijg strenge regels van de Griffie. U heeft gewoon een heel mooi betoog gehouden allemaal. Daarmee is uw tijd opgegaan. Dus als u nog een vraag heeft uitstaan. Meneer Boerman nog een vraag.
Ik heb geen vragen uitstaan, maar ik wil wel nog even een in debat, als dat mag.
Nou, dat is heel knap, want u heeft nog 3 minuten en daarna gaan we echt eindigen. En u moet straks hierover stemmen, dus ik hoop dat u dat kunt. Ga ik u zo even vragen. Meneer El Idrissi had nog een vraag openstaan.
Ja, ik had nog inderdaad een vraag aan wethouder Nobel. Ik denk dat alle collega-raadsleden die realisatiegraad allemaal wel benoemd hè, als zorgpunt. Dat die nou ja, best wel laag was. We maken wel een groei door. Hè. We gaan van 50 gaan we nu naar 61%. Wat denkt u daaraan te gaan doen aan die realisatiegraad? Hè? Die kloof tussen prognose en werkelijkheid. Heeft u enig idee? Of is er geen idee, meneer Nobel?
Meneer Nobel.
Voorzitter, ik heb ook hier op een punt. Juist. Op hetzelfde onderwerp.
Ja, maar u heeft een vraag gesteld en het enige wat ik nog probeer is de vragen die niet beantwoord zijn. En dan gaan we echt afronden. Meneer Nobel.
Ja, voorzitter, eigenlijk een beetje ook in het verlengde hè, van het doorschuiven van die kredieten. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor de realisatiegraad, want die twee dingen gaan best wel hand in hand natuurlijk. Het mooiste is natuurlijk dat al het geld wat we reserveren, dat we dat ook meteen wegzetten in het volgende jaar. Maar ja, en daar geldt ook, hè, wat ook bij die kredieten geldt, zo nu en dan komt er een kink in de kabel. En 9 van de 10 keer is dat een externe factor. Als we met elkaar afspreken dat we bijvoorbeeld helemaal geen participatie meer doen, dan gaat de realisatiegraad omhoog. Maar het maatschappelijke effect is niet wenselijk. Nog even los van hè, andere zaken die ik eerder al met u besprak. Dat als iemand bijvoorbeeld in hoger beroep gaat of er andere externe omstandigheden zijn. Denk bijvoorbeeld aan een aanbesteding die langer op zich laat wachten. Ja, dat heeft allemaal effect op die realisatiegraad. Dus ja, tuurlijk, ik ben het helemaal met u eens. Ik zou dat ook ja, liever nog hoger zien. Maar ik durf daar geen toezegging op te doen. De toezegging die ik vanuit dit college kan doen is dat we altijd proberen om alles zo goed en zo snel mogelijk te realiseren. Want ja, waarom zouden we met elkaar plannen en ambities maken als we die uiteindelijk niet realiseren?
Goed, dan kijk ik of alle vragen... Meneer Boerman heeft een vraag staan blijkbaar, wat nog niet beantwoord is.
Nee.
Meneer Boeman, als het dat niet is, dan krijgt u niet het woord. Als u nog een vraag niet beantwoord heeft, dan... want ik ga echt afronden.
Ik heb een vraag precies over dit punt. En laat ik hem dan... Ik heb hem voor mijzelf, maar misschien is hij niet helemaal overgekomen. Het gaat om die realiteit. We hebben er vaker over gesproken. Die is in principe... daar kun je iets van vinden. We geven ongeveer de helft uit. Ik vind dat niet erg. Want ik vind het prima. Ik snap ook heel goed, er kunnen andere factoren zijn. Maar ik heb al vaker gevraagd. Ik heb het gevoel, wij weten niet wat. We weten niet wat erachter zit. We hebben daar geen grip op. Ik vind het helemaal niet erg als 50% is. Ik zou alleen ergens in het jaar inzicht willen hebben in welke 50% is het.
Meneer Nobel.
Ja, voorzitter, die discussie hebben we volgens mij heel uitvoerig met elkaar ook gevoerd bij de algemene beschouwingen. En daarin was het antwoord ook dat u bij de PNC-cyclus en ook bijvoorbeeld bij het NPI, waar u zelf zeg maar weer de kredieten doorschuift, uitermate veel grip heeft op de situatie. En dat is ook het geëikte moment dan om voor u te zeggen, hè, hier wil ik nog nader op ingaan. Nog even los van alle zaken die natuurlijk individueel voorbij komen. Denk aan wegen, hè, waar investeringen worden gedaan. Denk aan groen, waar investeringen worden gedaan. Denk aan de grondexploitaties, waar allerlei zaken voorbij komen. Dus er zijn zoveel momenten, meneer Boemer, waar u kunt sturen. We zijn het hier denk ik gewoon niet met elkaar eens.
Dank u wel. Dan ga ik wel nog even naar mevrouw Steffens. Want een aantal partijen hebben gezegd dat er niet goed geïnformeerd zou zijn. En dat is, lijkt me toch wel reden om dat even bespreekbaar te maken. Mevrouw Steffens.
Ja, dank u voorzitter. Daar wilde ik inderdaad graag even op ingaan. Want ik heb onder meer het CDA en de VVD, maar ook anderen, horen zeggen dat ze het gevoel hebben dat ofwel er misschien beter proactief geïnformeerd had kunnen worden waar het gaat over de achterstalligheid. En aan de andere kant hoorde ik het CDA zeggen van hoe had u nou de verkeerde prioriteit? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik denk dat het financiële deel heel goed is uitgelegd door mijn collega Nobel. Maar wat ik u toch mee zou willen geven, dat ik het jammer vind als dat beeld blijft bestaan, is dat natuurlijk de achterstalligheid heel groot was en heel divers. En daar hebben we het in 2015 heel uitgebreid met elkaar over gehad. En vervolgens hebben we daarom in de beheerplannen van 2015 keuzes gemaakt om de prioriteit te leggen bij de achterstalligheid in asfalt. Dat was toen belangrijk en het meest urgent. En daar was u het mee eens in meerderheid. Ik weet niet precies de stemmingen, maar zeker in meerderheid. Vervolgens zijn we in 2018 gestart, omdat we toen die achterstalligheid voor een groot deel hadden kunnen wegnemen, met de achterstalligheid van stoepen en straten aanpakken. En ook in het nieuwe coalitieakkoord zijn we daarmee verder gegaan. Wat nu gebeurd is in 2018 hebben we grotere inspecties laten doen. Die hebben we moeten vertalen in de nieuwe beheerplannen. En toen bleek dat de achterstalligheid op sommige plaatsen, stoepenstraten, maar soms ook asfalt, zodanig was dat er iets mee moest gebeuren. En daar heeft het college met elkaar ook over gesproken. En in ieder geval de wethouder Financiën en ik zijn het gesprek aangegaan. Hoe zouden we dit nu het beste financieel kunnen oplossen? En dat is eigenlijk het moment dat de voorziening ons gesprek doorkruiste om met een oplossing te komen. Want die was in de mate urgent, zoals meneer Nobel zojuist ook u heeft uitgelegd, dat er geen keuze meer was. En dat is de reden dat we vervolgens bij u terecht zijn gekomen met de voorziening zoals die nu is voorgelegd. En dat is dat wilde ik u toch nog even toelichten, omdat ik het jammer zou vinden als het beeld blijft bestaan dat we het plotseling maar op is gekomen. Nee, de oplossing was vrij plotseling. Maar het was zeker bij ons, maar ook bij u bekend natuurlijk van die achterstalligheid. En ook de breedte daarvan. En zeker ook daar waar het gaat om ook het nieuwe stukje van de gemeente dat we erbij hebben gekregen, waar ook het nodige moest gebeuren. Dat was het even op dit punt, voorzitter. Dank u.
Ja, dank u wel voor deze aanvulling. Ik ga deze vergadering eindigen. Ik weet dat u heel veel had meer willen bespreken, maar heel veel zaken komen gelukkig weer terug in allerlei inhoudelijke dossiers die u na de vakantie behandelt. Dus dan neem ik aan dat u dan uitgebreid erover debatteert. Ik eindig de vergadering en nodig u uit over een kwartier bij de stemmingen. U kunt ermee instemmen dat dit stuk doorgeleid wordt naar de stemmingen en zometeen ook in stemming zal worden gebracht. Dat is het geval. Dank u wel. Dan sluit ik de vergadering met dank voor uw bijdrage.